zijn heel veelbelovende onderzoeken. Dus dan lijkt het zo dat het microbiome, als je dat zetje in de goede richting geeft, dat al die problemen die we hebben, angst, depressie, obesitas enzovoort, veel minder groot zijn. Mm-hmm. En zo krijg je dus echt een systeem waarbij je ergens bij de landbouw begint, via gewoontes en betekenisvol gedrag stimuleren we mensen met afstand. Via teruggeven van wat rijkdom in ons is aan het land. En je krijgt echt een circulair systeem. Dus de aarde verrijkt ons, wij verrijken de aarde.
Dan dus moet je eigenlijk tegelijkertijd en het godesperspectief en het warmperspectief hebben. Wil je?
Nou, in je plannen moet je een soort godenperspectief, moet je ja. het hele systeem gaan overdenken.
Ja, je moet in en uit kunnen zoomen.
Je moet echt uit kunnen zoomen.
Ja.
Maar je moet je realiseren dat je fundamenteel onderdeel ervan bent. Mm-hmm. Dus op het moment dat je denkt, weet je, ik ga zoveel mogelijk uit de grond halen en ik verschraal de grond.
Dan verziek je de boel.
En jezelf.
Ja.
We gaan eraan dood.
Ja.
Dus je kunt niet meer, het goden perspectief vasthouden, want die goden gaan gewoon dood. Er blijken warmer te zijn.
Ja.
Dat aspect vind ik vreselijk interessant.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrit Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag rij ik een tikje gespannen over de Afsluitdijk. Voor de derde keer ga ik op bezoek bij Bernard Maarsing, CEO bij Maarsing en Van Stijn in Leeuwarden. Het is of de duvel ermee speelt. Al twee keer is de opname mislukt. Pak van mijn hart, de derde keer is scheepsrecht. Er ontstaat een verfrissend gesprek over circulaire gezondheid, wetenschap, landbouw en economie. Dit keer gelukkig ook voor jullie te beluisteren. Ieder gesprek was een feestje bij deze man. Zo! Bernard,
ja.
Daar ben ik weer.
Ja, gezellig.
Ja, ik ben hier eerder geweest.
Precies.
En toen is de opname mislukt.
Ja.
Toen hadden we een mooi gesprek.
Ja.
Maar misschien krijgen we nu nog een mooier gesprek.
Ja,
ja,
laten we het hopen. Dat zou leuk zijn. Hè? Ja, dat zou leuk zijn.
De laatste post die ik van jou gelezen heb op LinkedIn, die ging over een 2-jarige opleiding, een postmasteropleiding, innovatieregisseur op het gebied van circulaire gezondheid. Hm. Ik dacht, zo, dat is interessant. Dat gaat over het verbinden van verschillende disciplines, wetenschappelijke disciplines.
Precies.
En de regievoering daarop. En daar een opleiding voor verzinnen, dus overstijgend, is innovatief. En we leven in een tijd met veel problemen die daarom vragen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om dit gesprek daarover te doen.
Hm.
Hè, want jij bent iemand die graag een beetje over de grenzen kijkt. Grenzen van je eigen vakgebied.
Ja.
En jij was bij de aftrap van deze opleiding. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ja, de aftrap van deze opleiding is een beetje groot, hoor. Dus wij dachten van, met een aantal andere psychologen, wat we nu te veel doen is in ons eigen kleine vakje kijken en proberen daar hele lastige chronische problematiek, waar onze hele maatschappij mee te maken heeft, op te lossen. Dus de zorg heeft een groot probleem omdat de kosten de spuigaten uitlopen. De landbouw heeft een heel groot probleem, dat hoef ik nauwelijks te zeggen, met stikstof en CO2 en weet ik wat voor ellende. We hebben allemaal armoede ellende, we hebben ICT-problemen omdat we al onze data, al onze informatie over mensen opsluiten in een soort silo's, zeg ik altijd, waardoor we er nooit meer bij kunnen. En daar zit iets goeds in met het oog op privacy, maar ook iets heel doms, want we kunnen bijvoorbeeld nooit kijken wat gifstoffen die we gebruiken in de landbouw, wat voor repercussies dat heeft in ons brein bijvoorbeeld.
Ja, dus, ja.
Door allemaal hele
ziektes daar allemaal door ontstaan.
Ja, en er zijn alle indicaties dat als je, laten we zeggen, geografische data van landbouwgebieden bijvoorbeeld zou koppelen aan gezondheidsdata, dat je dan heel veel interessante informatie krijgt. Maar ook dat je scripts krijgt of scenario's. Hè? Wat moet je nou eigenlijk doen, hè? Ergens op tijdstip A, om op tijdstip, laten we zeggen, G en H en enzovoort, ziekte te krijgen. Dus ja. We moeten niet pas gaan kijken als er ziekte is. We moeten eigenlijk veel eerder in het scenario gaan kijken.
Om het te voorkomen.
Om het te voorkomen.
Of om bij te sturen als we zien dat het ergens aan het ontstaan is.
Ja, dus als je denkt van hé, we zien gifstoffen en die gifstoffen hangen samen met Parkinson. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je natuurlijk niet wacht tot de Parkinson is en dan moet je Parkinson gaan wegdweilen. Maar je moet eigenlijk kijken, hoe maken we dat scenario anders, zodat die Parkinson niet optreedt. Dus, maar dan hebben we dus, dan kun je niet alleen als psycholoog kijken, of als dokter, of als ICT'er, of als wetsers bijvoorbeeld. Hè,
als of als bioloog.
Ja.
Ja.
Dan moet je samenwerken. En wij dachten ook een beetje, samenwerken betekent ook heel vaak dat je elkaar een beetje leert waarderen. Dus je moet ook samen in de klas.
Ja.
Dus wat we gedaan hebben is met onze innovatie-divisie dachten we, nou weet je, we gaan eens gewoon een dagdeel brainstormen over wat er zou kunnen. Mm-hmm. Toen werden we zo enthousiast dat we dachten, we gaan gewoon in september starten.
Geweldig.
Ja. En dan moeten we even kijken, want dan moeten we natuurlijk, nu moeten we een aantal stakeholders te pakken zien te krijgen die daar ook zin in hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel gaat lukken.
Ja.
Althans.
Nou, er zijn hele grote belangen.
En ja.
Nou, het eerste waar ik aan denk zijn politieke belangen. Want als je toch een land bestuurt of je komt bij elkaar als Europese Unie of als wereld zelfs.
Ja.
Dan wil je ook weten aan welke knoppen je kunt draaien om de wereld een beetje of het land een beetje beter te maken.
Ja.
En de mensen zo gezond mogelijk te houden.
Ja.
En de economie en, en het milieu.
Ja.
En
ja, dat is een deel, zou je haast kunnen zeggen. Hè? Dus stel nou dat je aan knoppen draait. En die knoppen betekenen soms ook dat je minder gif zult moeten op het land moeten aanbrengen, zullen we zeggen. Hè?
Bijvoorbeeld.
Dat betekent wel dat het ook commerciële belangen gaat schaden. Hè? Dus,
ja.
Dus dat betekent dat wij data moeten kunnen ophalen op grond waarvan we wijs sturen. En wat je nu ziet is dat de belangen soms zo groot zijn om die data maar niet op te halen.
Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij datasteel.
Ja, ja, ja.
Ja, en met bepaalde landbouwgiffen die nu gebruikt worden, waar mensen in de omgeving ziek worden.
Ja. Ja, en je kunt je ook voorstellen dat je denkt, nou, ik hoef die data niet per se boven tafel. Maar op de langere termijn levert dat natuurlijk niks op. Die data komen toch op tafel.
Ja,
en dat betekent
vroeg of laat wel.
Krijg je rookschandalen, zullen we zeggen. Zoals dat ooit met roken is gebeurd enzovoort. Ja, dus ik denk, nou, het mooiste zou zijn als we dat samen omhelzen. Mm-hmm. En het leuke is, ik denk altijd, en misschien is het helemaal niet waar, hoor, maar ik roep het toch altijd, als het ergens kan, dan is het in Friesland.
Ja. En waarom denk je dat?
Ja, dat is een soort trots op de plek waar ik woon. We waren een beetje hyper de pieper, zeg maar, aan het eind van die dag. Dus dan bel ik met de innovatiepact Friesland. En dan merk ik dat ze daar onmiddellijk meedenken.
Wat leuk.
En dat het van daaruit neergelegd wordt bij de provincie. En dan moeten we maar zien of ze er echt achter gaan staan, politiek. Maar het leuke is dat in Friesland kunnen wel dit soort gekke dingen als start. En dan moet het natuurlijk in de rest van de wereld ook.
Ja, als een soort pilot.
Ja, maar dan heb je een soort pilot. En dan zeggen we, nou, we starten in elk geval met Friese partijen om dit goed te doen.
Ja.
En we proberen zo snel mogelijk bijvoorbeeld de Universiteit van Groningen mee te nemen. Het liefst ook bij de start. Want je hebt de partij wel nodig. Je moet wel zorgen dat je ook de opleidingsinstituten meekrijgt.
Zeker, daar begint het. Hè?
Ja.
Daar begint het ook om studenten te interesseren voor deze opleiding. En ja, er moet ook een marktonderzoek zijn. Van waar kunnen die mensen dan worden ingezet? Hè?
Ja, ja.
Hoe zie jij de rol van, want je bent zelf psycholoog. Hoe zie jij de rol van de psychologie in dit geheel?
Nou, wat je nu ziet, je zou kunnen zeggen, de rol van de psycholoog wordt groter in mijn ogen. Dat heeft ermee te maken dat we, bijvoorbeeld Trimbos doet onderzoek naar problematiek. En dan zie je dat psychische problematiek, depressie, angst, heel veel psychosociale problematiek, dat is aan het groeien, al jarenlang, wereldwijd.
Ja. Ja.
We zien meer autistische problematiek, we zien meer depressie, meer angststoornissen. Recent kwam er een onderzoek dat er meisjes tot 18 jaar, dat 70% daarvan psychosociale problematiek heeft. En dan denk ik, ja, we kunnen het wel wegdefiniëren in de zin van ze stellen zich allemaal aan.
Ja.
Maar stel dat het nou niet zo is en dat we eigenlijk de consequenties van onze onzorgvuldigheid waarmee we omgaan met het... met onze omgeving, dat we die nu aan het oogsten zijn. Daar ben ik een beetje bang voor.
Ja.
En dat we dan tegen onze jeugd zeggen van... het zijn allemaal watjes en ze stellen zich bij alles een beetje aan. En daarvan denk ik eigenlijk dat... misschien is dat wel fundamenteel onwaar en stellen ze zich helemaal niet aan. Maar het betekent dat er dus veel meer problemen zijn.
Ja, en dat er heel veel blinde vlekken zijn.
Heel veel blinde vlekken.
Ja.
En heel veel samenhangende dingen. Hè? Dus we zien heel veel mensen die te zwaar worden... En we zien heel veel met depressies.
Ja.
En gek genoeg zou het best eens kunnen zijn dat die twee dingen veel meer samenhangen.
Dan het misgedacht wordt. Ja. Ja. En de invloed van social media is ook een belangrijk aspect, denk ik.
Nou weet je, social media doet iets natuurlijk. Ja, wat je kunt
moeilijk. Kost veel tijd.
Ja, kost vreselijk veel tijd. En, ja. je kunt er moeilijk bij wandelen.
Ja,
of voetballen.
Ja, je bent niet echt georiënteerd op je directe omgeving.
Nee, je verliest contact. En laten we eerlijk zijn, we zijn zulke vreselijke sociale wezens. Dus contactverlies is ook gezondheidsverlies.
Ja, het is een andere vorm van contact.
Ja,
ja.
Ja. App-contact, ze zitten samen. En laten we eerlijk zijn, dat doe ik ook wel eens met Irma op de bank. Hè.
Dan
zijn we samen op ons telefoontje aan het doen.
Ja, het heeft ook wel weer wat.
Ja, het heeft ook iets heel gezelligs.
Ja.
Maar ja, je praat niet met elkaar.
Nee.
Je bent je eigen...
parallele wereld, ja, hè? En zo nu en dan vertel je daar iets over aan elkaar.
Ja, ja.
Zeg, oh, moet je eens even kijken. Oh, heb je dat ook gezien?
Ja. En dan laat je een leuk filmpje zien van een katje, dat weet ik wat.
Dan heb je weer even iets gemeenschappelijks.
Ja.
En corona, denk je dat dat ook invloed heeft gehad op hoe jongeren zich nu voelen?
Ik ben ervan overtuigd dat corona grotere invloed heeft dan we heel vaak denken... En dat het ook nog een tijdje duurt.
Ja.
Ik denk niet dat je gratis mensen sociaal contact af kunt nemen... zonder daar de repercussies terug in het gezicht te krijgen.
Ja.
Dat hebben we nu.
Ja.
En dat betekent niet alleen corona zelf, maar ook de nasleep van corona. Het isoleren van mensen, long covid, zijn natuurlijk allerlei... ook metabole problemen. Het zijn allemaal energetische problemen, zeg maar. En al dat geld wat uitgegeven is, zullen we zeggen, ter voorkoming van het virus. Ja, er is nu een hele schrale, vind ik, houding naar de mensen die nu last hebben van de energetische problemen, de metabole problemen, zeg, ten gevolge van COVID.
Ja, en het zijn er best veel, hè?
Dat zijn er vreselijk veel.
Ja.
Ja, dat zijn hordes mensen.
Ja.
Ja, dus corona laat wel wat na. Die laat wel een erfenis na, en ook bij onze jeugd.
Ja.
Ja.
En als je dat nou tegen dat begrip houdt, hè? Een circulaire gezondheid. Wat versta je dan onder circulair?
Ja, dus...
Dat het een leidt tot het ander en dat je de verbanden ziet, dat je de patronen gaat herkennen.
Dat is een deel van de circulair. Ja? Dus, maar eigenlijk denk ik dat we moeten gaan beseffen dat we onderdeel zijn, hè, in de... Tegenwoordig wordt er in de natuurkunde onderscheid gemaakt tussen het godenperspectief en het wormperspectief. Vind ik een mooi onderscheid, want het ligt nogal uit elkaar, zou je zeggen. Het godenperspectief is dat je er een soort van buiten staat. Hè? Je observeert het, je staat er buiten.
Van grote afstand.
Van grote afstand. Zo kijken we naar gezondheid. Ja. Hè? We moeten wetenschappelijk, als het ware, onafhankelijk worden, de buiten staan. Maar het wormperspectief, dan ben je onderdeel.
Ja. Dan kruip je erin.
Je kruipt erin, je eet het op en je laat weer achter, zeg maar.
Ja.
Dus voor mij is circulaire gezondheid dat start in de landbouw, hè, in de natuur, om ons heen. En als we daar verschralen we ons eigen microbioom. En dat heeft een enorme gevolg voor onze gezondheid. Ook voor onze hersenen. Dus als we daar verrijken, dan zouden we meer voedingsstof in de bodem moeten hebben. Onder andere veel meer schimmels in de bodem moeten hebben. En we veel minder gifstoffen. En als we dan daar vandaan gaan doorredeneren, zou ik het vreselijk leuk vinden als we straks wellicht hele goede koks, het liefst opgeleid, bij wijze van spreken, bij de libreien, hè, bij even fantasie. En die maken recepten. En die recepten worden gekookt door bedrijven als Caparis. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja.
En dat moet eten zijn van die landbouwgebieden die veel voedingsstoffen hebben. En waar die schimmels op orde zijn. En weet je wel, dat microbiome op orde is. Mm-hmm. Maar die worden gekookt. En dus dat betekent dat je betekenisvol leven maakt voor die mensen die nu eigenlijk in armoede leven. En vaak juist zelf heel ongezond
leven.
Eten. Ja, die worden verlokt om de hele dag suikers en troep te eten.
Ja, omdat het goedkoper is.
Het is gewoon goedkoper.
Ja.
En het ligt in de supermarkt het dichtst bij voor het grijpen, zullen we zeggen.
Dat kan ook anders trouwens.
Dat kan best, ja. Daar zou je echt anders mee om moeten gaan.
Ja.
En stel dat het daar gekookt wordt en daar gegeten wordt, dan krijg je dus een vitaliteitswinst, juist bij die mensen die nu het eerst doodgaan. Dat kan wel 30 jaar in leeftijd verschillen, als je het minst af bent, zullen we zeggen. Mm-hmm. Nou, vind ik dat schandalig.
Ja.
Dat we dat toestaan.
Ja.
En als we daar goed eten, dan zou ik eigenlijk vinden, en we zorgen ook dat een aantal gewoontes veranderen. Gewoon dus in supermarkten, hoe we dingen aanbieden, gezond. Maar ook dagelijks meer bewegen, weet je, dagelijkse gewoontes gewoon. Mm-hmm. Ietsje minder alcohol, een beetje minder drinken, een beetje minder roken, meer bewegen. Voor de hand
en meer plaatselijke producten.
Meer plaatselijke producten. En dan goede producten. En we zouden, dat is het laatste deel, we zouden ons eigen poep ook nog interessant vinden. Niet alleen maar wegspoelen er vanaf. Dat heb ik een beetje van Wetsers geleerd, van Kees Buisman, die zei, eigenlijk moeten we ons poep een beetje bewerken. Dat doen ze in Wetsers ondertussen al. Dus hebben ze toiletten waarbij we niet alles wegspoelen, maar het opvangen op een slimme manier en vervolgens weer uitstrooien over het land.
Mm-hmm.
Want grappig genoeg zijn onze uitwerpselen onderdeel van een circulair systeem.
Ja.
Dat moet niet weg. Daar moet je wel iets slims mee doen. En, niet, en je moet het verwerken en vervolgens dat klinkt een beetje vies. Maar het zou wel eens heel betekenisvol kunnen zijn. Ja, en dus het is een leuk onderzoek aan Leiden, waar ze kijken van, wat kunnen we bijvoorbeeld nou, als we dat microbioom transplanteren. Dat heet plat gezegd poeptransplantatie. Mm. Wat kunnen we dan bij angst en bij depressie en bij mensen met die obesitas hebben bijvoorbeeld. En dan zijn heel veelbelovende onderzoeken. Dus dan lijkt het zo dat het microbioom, als je dat zet je in de goede richting geeft, dat al die problemen die we hebben, angst, depressie, obesitas enzovoort, veel minder groot zijn.
Mm-hmm.
En zo krijg je dus echt een systeem waarbij je ergens bij de landbouw begint, via gewoontes en betekenisvol gedrag stimuleren we mensen met afstand. Via teruggeven van wat rijkdom in ons is aan het land. En je krijgt echt een circulair systeem. Dus de aarde verrijkt ons, wij verrijken de aarde. Dus
dan moet je eigenlijk tegelijkertijd en het godesperspectief en het warmperspectief hebben. Wil je?
Nou, in je plannen moet je een soort godenperspectief, moet je soort het hele systeem gaan overdenken.
Ja, je moet in en uit kunnen zoomen.
Je moet echt uit kunnen zoomen.
Ja.
Maar je moet je realiseren dat je fundamenteel onderdeel ervan bent.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat je denkt, weet je, ik ga zoveel mogelijk uit de grond halen en ik verschraal de grond.
Dan verziek je de boel.
En jezelf.
Ja.
We gaan eraan dood.
Ja.
Dus je kunt niet meer. Je kunt niet meer het grote perspectief vasthouden, want die goden gaan gewoon dood. Het blijken wormen te zijn.
Ja.
Dat aspect vind ik vreselijk interessant.
Ja.
Dus je moet een groot, dat uitzoomen is van belang.
Ja, dat uitzoomen is van belang. Maar dan ga je heel diep inzoomen. Je gaat ook onder de grond. Je gaat richting die schimmels.
Ja.
Wat is het belang van die schimmels?
Ja, weet je, het bijzondere van schimmels is dat het ver bij ons vandaan zit. Het is een soort uitbeeld.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt, dan zie je, een van die dingen wat die schimmels bijvoorbeeld doen, is in droge tijden zorgen ze ervoor dat de wortels van bomen verlengd worden. Dus die kunnen veel dieper reiken dankzij die schimmels.
Die helpen allerlei die water. Schimmels. Ja.
Het aardige is dat die bomen die verbonden zijn via schimmels met andere bomen, die kunnen veel meer tegen allerlei infecties die het ene deel van het gewas overkomt, een stukje verderop is er wijsheid, dankzij die schimmels, waardoor die planten zich beter kunnen wapenen tegen wat daar aan ramp aankomt, zou je kunnen zeggen. Dus het heeft een grappig iets, en dat is dat die plagen die nu en dan over ons heen vliegen, bij bananen is dat bijvoorbeeld nu aan de hand, die plagen kunnen haast niet optreden, omdat er een veel complexere afweer is, zou je kunnen zeggen, in dat hele biologische systeem.
En eigenlijk is dat een soort van communicatie.
Het is grappig genoeg. Ja. Via die wortels is er een soort gebabbel, eens kunnen zeggen. Een soort intelligentie, zou je het haast kunnen noemen. Er is zelfs de Integrated Information Theory. Er is een theorie over, laatst stond in NRC een heel stuk over, een soort verontwaardigd stuk, want de repercussie ervan is, als je dat goed doordenkt, dan zou het dus kunnen zijn dat een bos intelligent is.
Ja.
Die heeft intelligentie in de zin van, in die Integrated Information Theory, dat is een wiskundige theorie, maar dan iets is intelligent en heeft bewustzijn, zou je kunnen zeggen, als je er een prikkel aan de ene kant ingeeft en er komt een complexe reactie op. Dus niet altijd hetzelfde, want als je geeft een zetje en het is altijd
wat
eruit komt, dan is het niet intelligent.
Nee.
Ook niet als er 10 uitkomsten uitkomen, maar als het een complexe, altijd veranderende uitkomst heeft, dan is er dus intelligentie in het systeem. Dat vind ik een heel mooi idee.
Ja. Eigenlijk net zoals met DNA, of niet?
Vertel, ja. Dat vind ik wel leuk.
Er zit toch ook een bepaalde intelligentie in?
Ja,
dat is toch ook, ik weet niet wat zijn opgeslagen van heel veel voorouders en geschiedenissen en leergeschiedenissen van mensen. Wat ze allemaal hebben meegemaakt. Oh, hoe groot ze zijn, wat voor kleur ogen, hoe ze praten zelfs, hoe ze denken.
Ja, dus er is genetisch overdraagbaar DNA, zou je kunnen zeggen. Maar er is ook nog iets als epigenetica.
Ja.
Dus welke poortjes gaan open en dicht, dat is de slimheid.
Dat is de interactie tussen de omgeving en het DNA, de epigenetica. Ja. En die zorgt dat daar mutaties optreden en dat daar aanpassingen komen en verfijningen.
Ja.
Ja. Wat ingewikkeld eigenlijk, hè? Wat verfijnd.
Het is zo vreselijk ingewikkeld. En laatst dat ik met
Kees Baan... Je zou toch gelijk weer in God gaan geloven en denken van...
Ja, je zou haast direct...
Ja, toch? Dat is te ingewikkeld.
Het is zo vreselijk mooi.
Ja.
En ik ben altijd een beetje bang om God bij te halen, want dan wordt het ook dan krijgen we met z'n allen weer ruzie.
Ja, laten we het niet doen dan.
Dus,
maar het is wel een enorme... Het draagt wel een enorme wijsheid en ook schoonheid in zich.
Ja, dat is
waar je heel respectvol en dankbaar voor kunt zijn, toch? Ja. Er is respectvol mee om moet gaan ook eigenlijk.
Ja, en het lijkt veel mooier dan wij zelf kunnen verzinnen. Dat vind ik ook leuk. Dus Kees Buisman vertelde laatst, vond ik heel mooi, in wateropzicht zie je dat als je wil dat je schoon water krijgt, is dat de biologie het eigenlijk altijd beter kan dan als wij het doen.
Ja.
En zo zie je dat bij microbiomen en zo in onze eigen darmen. Hè, dat als je onze eigen darmen de goede dingen geeft, dan gaan die darmen vanzelf gezond worden.
Ja.
Het loopt pas uit de hand wanneer we allerlei rommel erin stoppen. Dan kan die biologie zijn werk niet meer doen, zullen we zeggen. Maar in feite zijn het ongelooflijk mooi afgestelde slimme systemen.
Ja.
Die we massaal laten ontsporen.
Ja. Nou ja, en waar natuurlijk ook, als je het over epigenetica hebt, ook wel erfelijke factoren in zitten. Hè? Er zijn ook wel erfelijke ziekten.
Ja.
Ja.
Ja, er zijn en erfelijke ziektes die we gewoon doorgeven. Het ingewikkelde is ook nog dat je kunt 100% overerfbare erfelijke ziekten hebben die je niet krijgt.
Ja, dat is ook weer zo wonderlijk, hè?
Ja.
En dan krijgt de een het wel en de ander niet. Ja,
want als het poortje niet open gaat of dicht gaat wat nodig is voor die ziekte, dus als die epigenetische omgevingsfactoren niet ook de ziekte aanzetten, dan kan het best zijn dat je 100% overerfbare ziekte hebt en het niet krijgt.
Nee, en misschien ook niet meer overerft.
Dat zou ook nog kunnen, dat het poortje vervolgens generaties lang dicht zit of juist open is.
Ja, en wat, want je bent van invloed op de organisatie die jij zelf leidt, hè, samen met je partner.
Ja.
Wat implementeren jullie van deze werkelijkheden in jullie eigen professionele leven?
Ja, de...
Wat kun je er eigenlijk mee, bedoel ik?
Ja.
Praktisch gezien, hè? Van in je leven van alle dag.
Ja, het leven van alle dag.
Ja.
Ja, niet in ons bedrijf.
Nee.
Want in ons bedrijf zijn we natuurlijk met allerlei... De vitaliteitsfabriek is een soort idee waarop we proberen om die samen met bedrijven om ons heen slimme dingen te doen, zodat we gezondheid boosten voordat je ellendig
ja,
en ziek wordt.
Een soort veerkracht kweekt.
Ja, een soort veerkracht kweekt.
Ja.
En dan moet je dus ook biologische dingen doen, want anders krijg je die veerkracht niet op orde.
Ja.
Je moet de voorwaarden waar langs een biologisch systeem gezond wordt, moet je zien te organiseren. Ook al snap je er
niet
veel.
Doe je er professioneel al wel wat mee.
Ja, daar doen we echt wat mee.
Ja.
In ons eigen leven zijn we... Ja, we zijn steeds meer vegetariër geworden. Om heel eerlijk te zijn, ik helemaal niet principieel.
Nee.
Maar gaandeweg... Er is iets grappigs aan de hand. Dus als ik meer plantaardig eet, ga ik plantaardig eten lekkerder vinden.
Ja. Je smaak ontwikkelt zich een andere
kant
op.
Ja, die smaak die ontwikkelt zich gewoon. Ja. Dus na verloop van tijd, gisteren was ik bij mijn moeder, kreeg we Chinees, hadden we vergeten te zeggen dat we vegetarisch wilden. Dus er zat allemaal kip in. En dan zit ik al die kip eruit te werken. En s'avonds heb ik helemaal... denk, gatsie, ik heb volgens mij toch kip gehad. Dus ik ben helemaal een beetje weeg in de buik. Dus je ziet dat microbiome andere dingen verlangt.
Ja. En je lichaam gaat anders aanvoelen als je het wel tot je neemt.
Ja, dus ineens voel ik me helemaal een beetje niet lekker. Want, en dan denk ik van, man, stel je niet aan. Waarschijnlijk heb je één stukje kip per ongeluk opgegeten.
Ja.
En toch voelt het weg.
Ja, alles is natuurlijk is doordrenkt van die kip, want die drijft erin.
Ja. 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 Ja, zo is het ook. Maar ja. goed, hoe het ook zij. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat we doen. Wij wandelen heel veel in plaats van... Mijn grote frustratie is dat Irma altijd 1000 stappen meer maakt dan ik. Dus ik probeer altijd stiekem maar in te halen door op trucjes te verzinnen. Hoe kan ik mijn horloge zoveel mogelijk stapjes?
Ja.
Laten geen idee. Maar we zitten zo rond tussen de 19.000 en de 21.000 stapjes gemiddeld genomen per dag. Dus dat is heel langzamerhand steeds meer geworden.
Ja, dat is ook een soort sport was het dan, hè?
Ja, dat wordt een sport.
Ja.
Maar het is ook gek dat eerst was het een heel gedoe om pasjes te doen.
Ja.
En 4 jaar geleden deed ik gemiddeld genomen 9.500. Maar omdat je meer pasjes gaat doen, gaat je verlangen naar meer pasjes. Net als met eten.
Ja.
En ik denk het omgekeerd is het ook zo. Als ik elke avond zo zit televisie kijken, krijg ik steeds meer zin in
om elke avond televisie te kijken. Ja.
En nu volg ik niks, dus ik heb toch geen idee wat erop is. En we gaan s'avonds altijd wandelen.
Het zijn eigenlijk gewoontes die je in...
Het zijn eigenlijk gewoontes.
In laat slijten.
Ja.
Ja.
En die gewoontes die breiden uit en die leiden tot gezondheid of ongezondheid.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, eigenlijk ben je daar veel fundamenteler bezig als psycholoog, als de meeste psychologen. Want de meeste psychologen komen pas aan de bak als het al mis is.
Ja. Dat is,
en
ja,
jullie ja. proberen ook meer aan de voorkant te doen.
Ja. Wij denken... Ook als het mis is, ook dan moet je niet alleen praten maar moet je of pillen, maar je moet ook echt fundamenteel je gewoontes gaan veranderen. Want daarmee stuur je ook op al die metabole processen in je brein, zodat je de kans op depressie en angst en weet je, allerlei ellende ook echt afneemt. Volgens mij moet je ook dan dat niet onderschatten hoe erg gewoontes ook meedoen in weer fitter en vitaler worden. Maar het mooiste is natuurlijk dat wanneer we niet met z'n allen ziek worden.
Ja.
Het is natuurlijk bizar dat onze kinderen, de kans dat zij psychiatrische problematiek ontwikkelen, veel groter is dan toen wij jong waren.
Dat klopt, ja.
Dat is wereldwijd.
Ja.
Dus
daar valt de meeste winst te halen.
Daar valt een enorme winst.
Bij kinderen.
Ja. Ja.
Bij jongeren.
Ja.
En ja, echt vanaf de conceptie.
Ja. Ja, en ook daar zullen we dus, gaat het niet om dat we steeds met ze strijden en eigenwijs moeten zijn. Het gaat om gewoontes. Het gaat om, leer die kinderen gewoontes aan waardoor ze genieten van andere dingen. En ze gaan vanzelf die
dat
andere
ook kiezen.
Dingen doen.
Dan gaan ze dat ook kiezen.
Ja, zo werkt.
Dan gaan ze ook gezonde keuzes maken.
Ja.
Omdat ze daarin geprogrammeerd zijn.
Zo werkt dat gewoon. En dat hele systeem gaat verlangen naar bewegen, gaat Hè, die denkt, gatsen, moet ik weer de hele tijd achter de computer zitten. Het is net andersom als nu.
Ja.
En je doet wel eens even achter de computer. Maar dan ga je, denk je, oh god, ik kan nu even een stukje wandelen.
Ja, je wisselt het af.
Ja. En dus ik denk dat we met kleine middelen enorme verschillen zouden kunnen maken. Ik noem dat altijd scenario's of scripts. Wanneer we dus eerder in het scenario gaan zoeken naar waar doen we de juiste afslag. En als je daar kleine gewoontetjes aan koppelt, dan worden die kleine gewoontetjes dagelijkse dingen.
Ja.
En daarmee wordt het gezondheid of ongezondheid.
Maar het vraagt wel een hele andere keuzes en ook een hele andere insteek van de hele gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En ook op het gebied van landbouw, economie, vraagt om hele andere keuzes.
Ja.
Omdat nu vaak toch geld zoveel mogelijk verdienen op een zo makkelijk mogelijke manier.
Ja.
Dat is vaak de leidraad geweest.
Ja, als het geld verschraalt, is het nog steeds oké, zeg maar. Hè? Zo zou je kunnen zeggen. Dus je kunt de heleboel plunderen en dan zeg je, nou, dan gaan we weer als een soort sprinkhanenplaag, gaan we door naar de volgende plundersessie. Maar ja, denk je dan, dat zouden we niet moeten willen. Want dan levert wel heel veel geld op, maar het verschraalt ook enorm. Dus
het zijn allemaal korte termijn oplossingen.
Ja, zouden we het circulair bedenken. Dus zouden we bedenken, ook als je hier verschraalt, dan neem je de kosten ook mee. Niet alleen de opbrengsten. Ja, dan betekent het onmiddellijk, ja, dus een ander economisch systeem. Maar
alles wat je verschraalt, moet je terugstoppen in het systeem.
Dat vind ik.
Ja.
Als je dat zou doen.
Met alles.
Dan betekent het onmiddellijk dat degene die het meest verschralen, moet ook het meest belasting betalen.
En het meest terug investeren.
Ja, dan krijg je, dat is een ander economisch systeem. Maar ik denk dat die net zo goed kan werken. Maar dat betekent alleen dat we altijd toevoegen in plaats van verschralen.
Ja.
En dan moet je thermometers maken. Dan zou je dus bijvoorbeeld een thermometer moeten maken van gezondheid. Of net zoals je dat met CO2 of met stikstof zou kunnen doen. Dus in een van de BV's van ons bij NeuroEC proberen we ook zo'n thermometer zo eenvoudig mogelijk, zo goedkoop mogelijk aan te bieden.
Mm-hmm.
En er zijn wat verschillen. Je kunt het met bloedwaarde doen of je kunt het met speeksel doen. Maar je kunt het misschien ook wel met huidmetingen doen.
Ja.
En dat er bloed aftappen, dat nou, dus een beetje een dingetje, zeg maar. Dat je, moet ik elke keer bloed aftappen?
Ja.
Speeksel, nou, in een speeksel is al makkelijker. Hè? In een bakje spuug is niet zoveel. Maar als het een dingetje tegen je huid houden is, dan heb je een hele mooie thermometer waarmee je kunt kijken of iets je zieker maakt of gezonder.
Ja.
Nou, dat zouden we in de architectuur moeten doen. Dat moeten we bij het opzetten van plannen over wijken die we maken. Dus dan kun je het ook.
Transport.
Ja, transport. Je kunt het overal inzetten. Ja. Maar goed, dan moeten we weer die gezondheidsdatasystemen voor ons. Dat zijn we nu ook aan het doen. Kunnen wij die gezondheidsdata niet ontkoppelen van wat.
Van persoonsgegevens.
Want zodra de persoonsgegevens eruit zijn, die moeten er eigenlijk eerst uit zijn. Wij zeggen, die moeten eigenlijk niet gelijktijdig opgeslagen.
Nee.
Als ze niet bij elkaar worden opgeslagen, dan kun je namelijk je gezondheidsdata altijd koppelen aan geografische data. Of
ja.
En dat betekent dus dat we die scenario's, wat leidt nou tot wat, voor het eerst ook echt in beeld kunnen brengen.
Ja.
Nou, we zijn aan het kijken, kunnen wij een patiëntendossier maken waarbij de persoonlijke gegevens, de demografische gegevens, stelselmatig ontkoppeld zijn van onze gezondheidsdata.
Ja.
Want
dan krijg je een hele databank.
Dan krijgen we een databank. En stel, nu doe ik een beetje toekomstmuziek, maar dat lijkt me zo leuk. Stel dat we die data nou maken van de mensen. Want ik denk dat je op die gezondheidsdata hele mooie, eigenlijk allemaal businessmodellen kunt bouwen.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat, stel 50%... Ja, ik fantaseer even hoor, maar dat zou ik vreselijk mooi vinden. Stel dan dat 50% is van de mensen die die data levert. Dus dan zijn de ziekste mensen, leveren de meeste betekenisvolle data. Die verdienen dus het meest aan de data die ze leveren.
Ja.
En dat betekent dus dat we ook armoede bestrijden met gezondheidsdata.
Ja.
Nou, dat zou ik een circulair systeem.
Dat is zeker circulair. Ja. Ik vind het ook een hele originele gedachte.
Ja. Ja, en dan is het, nu zie je dat, als je kijkt naar de gezondheidszorg, wat zijn de rijkste mensen in de gezondheidszorg? Dat zijn de eigenaren van de datasystemen, van de EPD's.
Ja, dat klopt.
die horen tot de rijkste mensen van Nederland. Dan denk je, stel nou dat we al dat geld zouden verdelen over de burgers. Ja, dat vind ik een vreselijk mooi idee. Ja. Zij leveren die data als het slecht met ze gaat.
Ja.
Zij zorgen er ook voor dat we allerlei vooruitgang kunnen boeken.
Ja, en dat het onderzocht kan worden.
Nou goed, of we dat op korte termijn voor elkaar krijgen, weet ik niet. Maar we proberen in elk geval een systeem te ontwerpen. Zicht, noemen we dat. We hebben zicht, maar dan met een S. Bedacht als Friese term, zodat we zicht op data krijgen.
Ja.
En wij willen heel graag samenwerken met een aantal partijen die dat zeggen, nou, dit is de moeite waard. En die dan ook bereid zijn om die data, het eigenaarschap en elk geval voor 50%
te laten
van die mensen die de data geven te maken.
Ja. Ja, en een systeem te maken dat dat kan ontkoppelen. Ja.
Ja, en dat zijn we nu aan het doen. Dat kan.
Ja.
Je kunt het in aparte systemen opslaan, maar dan moet het natuurlijk wel weer met een API heet dat, met een stekkertje.
Ja, dus dan heb je letterlijk een circulaire gezondheidszorg. Ja, ja, mooie
gedachte.
Als
je ziek wordt en je levert belangrijke data, verdien je altijd mee.
Ja, en je laat iets achter voor de volgende generatie.
Altijd.
En dat doe je sowieso.
Ja.
Maar dan in positieve zin.
In positieve zin. Ja. Niet alleen verschraling.
Nee.
Je voegt toe. Ja. Als je betekenis
en je leert van alles wat er misgaat.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dus ja.
Het is niet zo wat er misgaat hebben opgesloten. Dat is een soort privacy. Niemand mag erin kijken.
Nee. Oei.
Oei, vreselijk. En nee, als er iets misgaat, dan leren we ervan. Dat levert ons rijkdom op, waardoor we meer gezondheid, minder verschraling hebben. En de mensen die die gegevens leveren, waardoor het mis is gaan, die verdienen eraan. Dat vind ik circulair.
Ja.
Maar goed, dat vergt wel een paar stapjes nog.
Ja, ja, prachtig.
Ja.
Stel dat het lukt. Hè?
Ja.
De financiering komt rond en die opleiding die start september 2024.
Ja, ja.
Word jij daar docent?
Nou, het grappige is, eerst ga je dan zitten denken, zou ik dat willen gaan regelen? En zo dan denk ik, nee, dat moet ik niet doen, want ik ben een soort... Irma, zeg maar, je bent een soort planningsdebiel. En dat moet ik niet doen.
Nee.
Ik heb, godzijdank, een secretaresse die wel kan plannen. Zo, hè. Dus er zijn dingen die ik niet moet doen. Ik zou het heel leuk vinden om docent te zijn. Maar dan over de tak van sport waar ik van weet.
Ja, uiteraard.
Ja, ja, want nou, voordat je het weet, we hadden het net bijvoorbeeld over epigenetica en zo. Daar weet ik natuurlijk niks van.
Nee.
Dus daar zou ik niet graag wat in moeten vertellen. En dan wil ik graag een icoon hebben op dat gebied.
Ja.
Maar daar wil ik wel graag bij zijn. Ik zou
bij al die colleges zijn.
Ja, om te horen hoe dat allemaal aan elkaar.
Ja, dat is ook lerend leiderschap, hè?
Ja, dat zou ik zo verder
dat je. Ja. Ja, en volgens mij wordt het één groot feest van lerend leiderschap.
Ja, dat is wat je wil.
Iedereen die daarbij betrokken is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dus ja, wij noemen dat coffeehouses. Dus we dachten, stel nou dat je een term verzint die dat. Dan, je wil eigenlijk dat die lui die aan het opgeleid worden en de docenten elkaar treffen in een soort innovatie.
Ja, het moet een soort parallelproces zijn.
Ja,
hè?
Ja.
Ja.
En als je elkaar niet treft, heb je geen innovatie.
Nee.
Dan krijg je in je eigen, weet ik wat. Dus we gaan een soort koffiehuis waar je elkaar treft.
Ja.
Waar het leuk is en waar je brainstormt en waar iemand vanuit de ICT kan tegen mij kan zeggen, ja Bernard, dat delen van die, dat moeten we anders doen. Dan moet je weer zussen en weet ik wat. En ik moet tegen hem zeggen, ja, nu hebben we dat wel zo opgelost, maar dat leidt tot allemaal breinelende. Dus laten we het nou zo. Hè? Je moet elkaar verrijken. En dat moet op grond van gelijkheid. Dus ik moet die professor, als hij er gewoon vierkant naast zit, moeten kunnen corrigeren. En hij mij.
Ja.
Dus je moet bescheiden zijn. Je moet eigenwijs zijn op je kennis, maar de hele tijd ook bescheiden je laten corrigeren.
Ja, eigenwijs en bescheiden tegelijk.
Ja.
Ja. Heel erg overtuigd zijn van iets, maar dat ook weer aan de kant kunnen geven als daar argumenten voor zijn.
Ja, als iemand gewoon denkt, het lek schiet, dan moet je zeggen, oh god, inderdaad, het kan. Dat kan,
het kan toch niet.
Gaan we anders doen.
Ja.
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 Ja. Volgens mij hou je daar wel van.
Nou, ik zou het wel vreselijk vinden. Kijk, een tijdje geleden, mijn team, die dacht, weet je, hij roept altijd van, het zou heel leuk zijn, weet je wel, als je ook eens tegenwicht er tegen me ingaat en het niet met me eens bent enzovoort.
Ja.
En toen dachten ze, we gaan hem even voor kerstgoed kak zetten.
Ja.
Dus toen hebben ze een acteur ingehuurd en die deed net of die psychotisch was. En die heeft mij een uur lang alle hoeken van de kamer laten zien. Ja. Maar wat ik niet wist, was dat er ook een video was. Dus je zag mij zweten en denken, oh god, straks komt ze nog bij mij op schoot zitten, weet ik wat.
Ja.
Vreselijke toestanden had ik daar in de kamer. En ik wist van niks. Dus bij Kerst en Oud en Nieuw was er ineens een film van mij.
Ja.
He, dat vind ik vreselijk goed.
Ja.
Ik vind, ja. Dat moet
uitgedaagd worden.
Uitgedaagd, dat moeten ze durven.
Ja.
En als dat niet meer aan de hand is, dan...
Dan heb je er ook geen zin meer in.
Nee, maar dan heb ik hier echt iets fout gedaan. Ja. Als ik daar narcistisch op reageer, weet ik wat.
Ja.
Ze moeten je te kakken durven zetten.
Ja.
Want soms zit je er gewoon zo naast. Ja. Dan heb je even draai om de oren nodig.
Ja. Ja. Ja, dat klopt helemaal. Daarom hou je ook van uitdagende cliënten en uitdagende collega's.
Ja.
En uitdagende samenwerkingen.
Uitdagende samenwerkingen. Ja. Waarbij
je net te buiten je comfortzone.
Ja. En je moet... Ik wil heel graag dat ook mijn collega's tegen is leuk, zeggen we altijd. Dus dat ze oefenen in vanuit een perspectief, vanuit een specifiek perspectief, de strijd aangaan om iets.
Ja.
Dat is niet omdat je...
Om de werkelijkheid scherper te krijgen.
Om de werkelijkheid scherper te krijgen. Dus ja. Soms neem je, ik kijk nu even vanuit dat perspectief. En dan ga je even samen kijken, waar komen we dan op uit?
Ja.
En dan moet je niet direct denken, oh nee, maar ik ga dat ook maar zeggen, dat andere perspectief.
Ja, iemand aan de mond praten.
Ja, nee, je gaat niet, of dat dacht ik ook net, nee, we gaan eerst even ruzie maken. Even, en dat is lol, is niet ruzie maken in de zin van, nu gaan we, weet ik wat, ellendige dingen doen. Maar dat is heel belangrijk om te snappen hoe het in elkaar zit.
Ja.
Nou ja, zo, dat is een beetje circulaire gezondheid, zou ik zeggen.
Ja, dat is een, zo samen. Dat is een mooi rond verhaal.
Ja.
En welke mensen denk je dat daarin geïnteresseerd zijn? Mensen die dezelfde karaktertrekken hebben als die jij net omschrijft van jezelf?
Nou, ik denk eigenlijk van niet hoor, dat per se een soort allemaal Bernhardtjes rond moeten lopen. Eigenlijk denk ik...
Dat bedoel ik ook niet.
Nee, maar goed.
Dat zou ook niet zo heel fijn zijn.
Nee, dat denk je, god, nee. Dan krijgen we armoede in de wereld. Nee, wat ik heel erg hoop is
dat... nieuwsgierige mensen bedoel
ik.
Je moet nieuwsgierige mensen hebben die verder willen kijken aan zijn eigen vakgebied. Ja.
Wat ik bijvoorbeeld heel leuk zou vinden als de PhD's van wetsers zouden rondlopen. He, mensen die heel veel kennis hebben en misschien ook wel klem komen in een innovatieopdracht die ze soms hebben. He, dus en bang zijn en denken, jeetje, als ik nou fouten maak en ik moet wel het slimste jongetje van de klas zijn. Ik hoop dat we dat soort mensen... ook hebben en niet alleen maar losbandige denkers, zullen we zeggen, wat ik een beetje ben.
Ja, maar ik denk dat de mensen die die opleiding gedaan hebben, tenminste in mijn hoofd, zo had ik het bedacht, dat zijn mensen die ontzettend goed kunnen communiceren.
Ja.
Want iemand die heel veel kennis heeft, is niet altijd bij machten om die kennis over te brengen of te delen met iemand anders.
Ja.
Dus wil je innovatie tot stand brengen op die manier, dan moet je mensen hebben die heel goed kunnen luisteren, zelf heel nieuwsgierig zijn, maar ook heel goed dat kunnen communiceren van de een naar de ander en daarin een soort katalysator zijn van het proces.
Ja, dat is die regisseur haast.
Ja, dat is die. Ja.
Ja, we hebben zitten zoeken, wat is een goede naam? Want je moet in staat zijn inderdaad om die verschillende perspectieven te pakken en ze tegen elkaar uit te spelen haast. Het spel leuk te vinden van die verschillende perspectieven op de werkelijkheid. Daar iets verrijkends in kunnen doen. En wat anders is dan een wetenschappelijke opleiding, is dat je niet gefocuste problematiek hebt, maar dat je wicked problems, onoplosbare problemen tackelt.
Ja. Ja.
Dus het is echt anders dan een masteropleiding waarin je leert als psycholoog je netjes als klinisch psycholoog te gedragen en een evidence-based behandelingetje te doen. Nee, hier ga je eigenlijk een onoplosbaar probleem.
Ja, je kijkt de draak in de bek.
En en als hij niet onoplosbaar is, dan denk je, nou, dat is niet interessant voor ons.
Nee. En is er al een naam voor die opleiding? Is er al een... hebben jullie daar al over gebrainstormd?
Nou, nee, eerlijk gezegd hebben we één ochtend gezeten. Toen waren we zo enthousiast geraakt dat we dachten, nou weet je, dit moeten we gewoon doen. En het speelt natuurlijk al heel lang bij heel veel mensen
wel elders in het land.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut hoor. Dus we zijn heus niet dat we nou de eerste zijn of zo. Maar we dachten wel, we gaan het nu gewoon echt doen.
Ja.
En dus wij dachten, we bedenken een naam. We noemen dat innovatieregisseur. Omdat het ook duidelijk maakt dat je niet zelf een groot innovator bent of zo, weet ik wat.
Ja.
Maar dat je, het moet over wicked problem, onoplosbare dingen gaan. En niet over gefocuste dingen. En wat wij heel leuk zouden vinden, is dat we samen starten.
Ja.
Dus stel, het is 2 jaar. Dat eerste half jaar start je met al die lui samen. Dan mag je best 1 jaar lang op je eigen vakgebied dingen doen. En je eindigt ook weer samen.
Ja.
Dus je eindopdracht is nooit in je eentje, maar dat is met verschillende disciplines.
Ja, verplicht.
En wat we heel graag willen, is dat we een soort van, nou, Dragon's Den, maar dan, we dachten, noemen we niet Dragons, maar Angels.
Ja.
En we Angel Investors-achtig. Maar we gaan dus ook slimme economen,
ja,
aan tafel vragen bij de eindopdrachten. Want wat we willen, is dat die plannen die we maken in, ja, die 2 jaar,
dat er ook iets mee gebeurt.
Die moeten getoetst zijn economisch. Ja. Levert het? Zijn dit economisch haalbare ideeën?
Ja.
Dus het is niet alleen een wicked problem. Het moet ook een oplossing zijn die duurzaam is. Dus dat we niet, want als het heel veel innovaties zijn nu uiteindelijk,
als dat wat het luchtfietsen,
niet haalbaar. Ja, het is luchtfietsen.
Ja.
Dat willen we niet.
Ja. En je hebt het over wij. Wie zijn wij?
Nou, nu zijn wij een hele reeks van psychologen die zich zorgen maken over. Dus psychologen van Kien, psychologen van Maarsingen van Steijnen, psychologen van, nou, van allerlei plamages, zullen we zeggen.
Ja.
En we hebben Nienke Boonstra.
Ja.
Recent professor geworden. Vreselijk leuke, innovatieve denker. En we hopen steeds dat zij de pet opdoet. Niet van de gezondheidszorg, maar ook van al haar plekken waar ze doseert. En dan zijn we nu op zoek naar een aantal samenwerkingspartners die zeggen van, ja, weet je, die gaan we doen.
Super.
Ja. Nou ja, en dan moet het nog geaccrediteerd. Weet je, er moet dan, ja, nog vreselijk veel geregeld worden.
Ja. Ja, maar het begin is er. Ja. Het
begin is er.
Nou, super, ja, bedankt dat je hierover wilde vertellen.
Ja, hartstikke leuk.
En ja, ik hoop dat dit een vervolg krijgt.
Ja, vast.
En ja, ik vind het een ontzettend veelbelovend en overstijgend plan. Waar de wereld ook wel rijp voor is onderhand, hè?
Ja, dat is leuk, hè? Ja. Aan alle kanten zijn de mensen die.
Er moet iets gebeuren, iets nieuws.
Ja.
Iets naast de bestaande werkelijkheid.
Ja, dat denk ik ook.
Die dat overstijgt.
Ja,
ja, super fijn dat jullie daarmee bezig zijn. Bedankt voor het gesprek.
Nou, graag gedaan.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.